Jij bent nieuw in de gemeenteraad terechtgekomen. Ben je al lang lid van de VVD?
Ik moet je bekennen dat het nog maar sinds kort is, Terry.
Ja, en ja,
het is heel snel gegaan. Ik ben een jaar geleden ben ik actief geworden.
Ja.
Heel snel in het bestuur gekomen. En vervolgens daarna in de raad.
Ja.
Dus je mag wel spreken van een bliksemcarrière.
Dat is zeker. Hoe oud ben je?
Ik ben 50 jaar.
50 jaar. En waar ben je geboren?
In Utrecht.
In Utrecht?
Ja.
En uiteindelijk in Capelle terechtgekomen. Wat is gebeurd? Hoe is het gegaan in Utrecht? En van Utrecht naar hier?
Dat is een heel verhaal.
Nou, begin maar.
Ik ben ooit in Rotterdam terechtgekomen voor mijn studie.
Ja.
Ik heb maatschappijgeschiedenis gestudeerd.
Mm-hmm.
En vervolgens eigenlijk in de Randstad blijven hangen.
Ja.
Eerst in Den Haag gewerkt, heel lang. Bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bij het onderzoeksbureau. En vervolgens ben ik mijn vrouw tegengekomen in het Westerpaviljoen in Rotterdam.
Aha.
En zoals dat veel beginnende gezinnen betaamt, ga je dan op zoek naar een huis met een tuin. En die vonden wij in Capelle aan de IJssel.
Ja, waarom niet, hè?
Waarom niet? En daar wonen we nu met veel plezier 8 jaar.
Ja. Welk deel van Capelle wonen jullie?
Middelwatering.
In Middelwatering. Ja. Maatschappijgeschiedenis. Wat trekt de mensen om maatschappijgeschiedenis te gaan studeren?
Ik sowieso al heel erg geïnteresseerd in politiek, maatschappij. Ik las altijd al heel veel kranten. Ik ging, toen ik op de middelbare school zat, ging ik al vaak in de bibliotheek zitten en las een beetje alles wat los en vast zat. Dus, en uit die interesse ben ik gaan studeren in Rotterdam.
NRC, Volkskrant?
De Tijd, HP, Vrij alles. Nederland, De Groene Amsterdammer, noem maar op. En ik wist wat erin stond.
Ja. En uiteraard regelmatig gekeken ook naar de actualiteitenrubrieken, voor zover de politiek voorkomt.
En absoluut een pleidooi houden voor het medium radio, wat ik eigenlijk een zwaar onderschat medium vind. Het was ook de periode dat de VPRO, vond ik, hele goede uitzendingen had.
Mm-hmm.
Onder andere het beruchte programma Wel Ingelichte Kringen met Joop van Tijn, Henk Hofland.
Ja.
Nou, dat is zeg maar de periode waar mijn bewustwording op het gebied van politiek is ontstaan.
Ja. Ik ben ook een programma als Met het Oog op Morgen ook.
Ja,
dat is een geweldig
absoluut.
Programma.
Dat is echt een klassieker.
Ja.
En als ik s'avonds laat terugrij van vergadering, dan heb ik dat vaak ook aanstaan in de auto.
Ja, goed. In ieder geval een warm pleit bezorgen voor radio.
Ja, daar absoluut.
Daar zijn we als Radio Capelle natuurlijk alleen maar, maar blij mee. Je hebt de politiek geruime tijd gevolgd en dan denk ik de landelijke politiek.
Klopt, ja.
Ja.
Ja, het is dat klopt. Ik heb vooral als het dan laat werd, in Den Haag, zat ik altijd voor de televisie gekluisterd. En de laatste paar jaar ben ik toch ook wat meer op Capelle gaan richten.
Mm-hmm.
En vanuit de interesse ook wat hier lokaal speelt, ben ik me gaan inzetten.
Ja, op welke manier ben je de Capellese politiek gaan volgen?
Nou, in eerste instantie toch ook, maar dan hou ik op met reclame maken voor Radio Capelle. Maar toch ook via, kwamen we net achter in het voorgesprekje al, gewoon via de radio thuis,
Ja, via Radio Capelle.
Via Radio Capelle, want ik dacht in eerste instantie dat gewoon werd doorgeplucht. Net zoals mm-hmm. de radio, vanuit Den Haag. Hè?
Ja.
Dus via de kabel.
Nee.
Maar jij wist mij net te vertellen, Terry, dat gewoon
jullie daartussen zitten. Ja, dat is helemaal, doen we onze Radio Capelle helemaal op eigen kracht. En we zijn ook blij dus dat afgelopen week tijdens de gemeente de raadsvergadering weer 5 jaar weer mogen draaien bij gunsten van het college en de gemeenteraad. Daar zijn we heel blij mee.
Nou, dat is goed om te horen.
Ja, goed. Wat zijn jouw beweegredenen geweest om specifiek lid van de VVD te gaan worden?
Nou, dat is een goede vraag. Ik heb, wat ik al net aangaf, natuurlijk lange interesse in de politiek. En altijd was voor mij de grote vraag van, als ik ooit politiek actief wil worden, wat voor partij moet dat dan worden? En dat is de VVD geworden, omdat ik denk dat die partij, hoe moet ik dat zeggen, vooral het individu vrijlaat, met daarnaast wel de verantwoordelijkheid. En ik vind de uitgangspunten van de VVD, die liggen dichtst bij mijn levensfilosofie, om maar dat zware woord te gebruiken.
Ja, dus voor de liberale standpunten.
Liberale standpunten, dus niet zo betuttelend. Wat je over het algemeen toch, als je nog in links-rechts zou denken, bij de wat linker georiënteerde partijen vaak ziet. Toch een beetje weten wat goed is voor het volk.
Ja.
Daarentegen VVD veel meer kijkt naar de ontplooiing van mensen. Wat zit er in individu? En dus wat minder in collectieven denkt.
Ja.
Nou, en daar past natuurlijk ook een bepaald beeld bij van een overheid.
Maar niet iedereen heeft gelijke kansen natuurlijk, hè?
Dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik vind ook absoluut dat je voor mensen die om wat voor reden ook niet kunnen meekomen, daar zal je altijd voor iets moeten doen. Maar ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn. En in die zin, haal het beste wat er in mensen zit, haalt er ook uit. En mensen kunnen ook heel veel op eigen kracht. Zonder meteen weer naar de overheid te kijken.
Nu bevindt de VVD zich momenteel in rustig vaarwater. Een jaar, anderhalf jaar geleden was dat anders. Heb je die situatie nog gevolgd? Op een gegeven moment, we hadden toen de trammeland rond de muziekschool. En daar was het feit dat op een gegeven moment collegepartijen, Leefbaar Kapelle en de Partij van de Arbeid in eerste instantie een motie van wantrouwen in wil dienen tegenover wethouder Jacobs. Daar heeft men een nachtje over geslapen. Geprobeerd nog zeg maar de verantwoordelijke fractieleider van de VVD, Leo van Houten, daar nog mee in gesprek te raken. Die gaf niet thuis. En toen werd uiteindelijk de soep niet zo heet gegeten als dat ze werd opgediend. Maar de aanvankelijke houding van de twee andere coalitiepartijen was toen aanleiding voor de toenmalige VVD-fractie om het vertrouwen in het college toen op te zeggen. De VVD-fractie is toen uit het college gestapt. En dat was toen aanleiding voor de twee dames in de VVD-fractie om daar ook uit te stappen en een eigen liberale partij te beginnen. Afijn, herrie in de tent.
Ja. Nou, dat is inderdaad, je noemt nogal het een en ander op. Het gevaar is, als ik hier iets over zeg, dat ik weer wellicht zout in wonden ga wrijven. Mm-hmm. In die zin hebben we binnen de fractie, de huidige fractie en ook met het huidige nieuwe bestuur, hebben gedacht van, we gaan nu vooruitkijken.
Ja.
En er heeft veel gespeeld in de VVD. Overigens de VVD die in Kapelle aan de IJssel altijd heel sterk is geweest. Ook als het landelijk minder goed ging met de VVD scoorde Kapelle, althans Kapelle hoog. Ook nu weer zeg maar met de verkiezingen is de VVD in Kapelle aan de IJssel de grootste partij geworden. Dus daar mogen we best wel even bij stilstaan. Ik denk dat het nu vooral van belang is dat de VVD ook zeg maar, zich veel beter nog lokaal gaat oriënteren. En dat wil ik in die zin absoluut Ans Hartnagel en Leefbaar meegeven, dat zij daar veel beter toe in staat zijn geweest. Ik denk dat de VVD daar echt gewoon nu in energie in moet gaan steken. Dus vandaar dat ik het antwoord op de vraag op deze manier toch even invul. Laten we met bestuur en fractie vooruitkijken. En het liberalisme ook in Kapelle, zeg maar, goed neerzetten samen met de bewoners. En dat is op dit moment waar het om gaat.
Ja, denk je dat lokale partijen, omdat die zich uitgesproken lokaal manifesteren, de Kapelse burger in eerste instantie directer zullen aanspreken dan de meer landelijk opererende partijen?
Ja, dat is natuurlijk ook zo. En van oudsher is het zo dat zeg maar, de traditionele partijen landelijk het altijd relatief goed doen. En de lokale partijen, die varen daar wel bij. Mm. En dat is denk ik iets wat absoluut binnen de traditionele partijen een punt van aandacht is. Ja. En daar kunnen wat dat betreft de VVD en ook uiteraard de andere collega-partijen nog veel van leren.
Ja. Heb je een visie op de huidige kabinetonderhandeling, het voorstel om toch tot een Paars Plus kabinet te komen?
Nou, daar kan ik een heel kort antwoord op geven. Ik denk dat het van belang is dat er op een hele korte termijn weer een kabinet komt. Ja. Omdat er spelen veel zaken. Economisch gaat het niet zo goed. Dus het is van belang dat er een kabinet komt.
Ja, maar de aanvankelijke rechtsopzet met de PVV, heb je daar nog gedachten over, persoonlijk?
Nou, ik vind dat kan je niet onder stoelen of banken schuiven. De PVV heeft gewoon veel stemmen gehaald. En het is een kracht die je niet moet veronachtzamen. Uh-huh. En het zou mooi geweest zijn toch als de PVV dan ook maar laat zien wat ze waard is. Oftewel gewoon met de billen bloot.
Ja. Maar goed, we kennen de situatie op dit moment. Men stelt gewoon voorwaarden waar zeg maar in dit geval dan het CDA niet aan wil voldoen.
Nou ja, ik moet je zeggen dat ik voor de rest verder niet op de hoogte ben wat er nou daadwerkelijk zeg maar, in de gesprekken op tafel heeft gelegen. Het enige wat ik weet is, en dat heeft iedereen ook kunnen horen, is dat Mark Rutte uiteindelijk in de Tweede Kamer nog eens een keer Wilders heeft uitgenodigd om een gesprek aan te gaan. Uh-huh. En Wilders heeft toen opnieuw gezegd van ja, het CDA zal eerst ook moeten reageren. Uh-huh. En dat is opnieuw niet opgepakt, zeg maar.
Even terug naar de persoon Bas van Loef. Wat doe je voor de kost?
Ik ben in het dagelijks leven ben ik vader van twee hele leuke kinderen, Marcus en Juliet.
Ja. Hoe oud zijn ze?
Juliet is 5, Marcus is 8 onlangs geworden. Ja. En ik woon samen met mijn vrouw al heel plezierig in Capelle aan de IJssel.
Ja.
En daarnaast werk ik in Zoetermeer.
Kijk, wat doe je daar?
Daar zit ik aan de andere kant van de tafel. Ik adviseer daar de politiek. En dan met name op het gebied van verkeer en stedenbouw.
Mm-hmm. Wat doe je in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd? Nou, de politiek, kan ik je verklappen, Terry, slokt aardig wat uurtjes op.
Ja.
Maar daarnaast vind ik het erg leuk om te klussen. En ik heb net al met jaloerse blikken de studio bewonderd. Want elektronica vind ik ook erg interessant. En als ik echt tijd over heb, dan wil ik nog wel eens een soldeerbout pakken. En dan soldeer ik aan radio's of aan locomotieven.
Nou, laat de techniek het hier maar niet horen. Maar dat is je vrije tijd. Je hebt 2 linkerhanden.
Nou goed, je vroeg al net wat mijn achtergrond was. Ik ben historicus, maar binnen zeg maar mijn vriendenclub van historici ben ik zeg maar de techneut.
Ja.
Dus in het land der blinden is 1 oog koning, denk ik.
Ja. Ben je overtuigd van het nut van het kennen van de geschiedenis?
Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik denk ook dat, als je geschiedenis volgt, college volgt, wordt ook heel snel al gezegd, maak er geen misbruik van.
Mm-hmm.
En de vraag is altijd ook, van kan je van de geschiedenis leren?
Mm-hmm.
Nou, dat is een vraag die laat ik even in het midden. Maar ik kan je wel zeggen dat wat vaak als nieuw wordt verkocht, vaak toch een oud verhaal is.
Ja.
En dat heeft mij wel geholpen ook in bepaalde discussies daar een standpunt in te nemen. Dus in die zin denk ik dat wat historisch besef geen kwaad kan om ontwikkelingen ook in een bepaald perspectief te zetten.
Ja.
En helaas, er is vaak weinig nieuws onder de zon.
Ja, dingen herhalen zich, hè?
Ja, maar vaak toch weer net iets anders. Maar in de kern van de zaak, klopt. Ben ik met je eens.
Ja. Ik denk, dit viel me ook zo'n aspect op van, dat men wel eens zegt dat de nadelen van een koningshuis is dat met erfopvolging daar zit en zeker risico in.
Ja.
Je weet nooit wat voor vlees dat je in de kuip krijgt. Nou, bijvoorbeeld naar zo'n, dan denk je van, nou dan moet je maar afstappen van zo'n koningshuis. Maar dan kijk naar een situatie als in Noord-Korea. Daar heb je weliswaar geen koningshuis, maar daar gaat het ook gewoon van vader op zoon, op zoon, op zoon. Dus wat is het verschil?
Ja, nou goed, er is jaren geleden is er een onderzoek gedaan. En een merendeel van de Nederlandse bevolking is toch nog altijd voor het koningshuis. Ja. En als je het maar aan mij persoonlijk zou vragen. Ik vind eigenlijk dat als je echt liberaal bent, dan zou je misschien voor een republiek moeten zijn.
Ja.
Maar ik vind dat koningin Beatrix het bijzonder goed doet. Dus die pakt het zeer professioneel aan. Je zou ook de vraag kunnen stellen van, kan je iemand zoiets aandoen? Hè? Want je zal maar geboren worden.
Ja, vreselijk. Moet je niet aan denken.
Nee.
Je hebt dus, geen keuze. Je hebt maar koning of koningin te worden.
Ja, dus ik benijd zeg maar de erfopvolging, erfopvolging niet in deze.
Nee.
Je zit echt in een glazen huis.
Hm. Even terug naar Capelle. Wat is jouw algemene visie op Capelle? Wat vind je van Capelle als woonplaats? Is het een stad of is het een dorp?
Ja, of is het toch weer een stad? Ik vind Capelle aan de IJssel een bijzonder prettige woongemeente. Ik heb het ook in zeg maar, de discussies rondom de bezuinigingen en de houtskoolschets die er nu ligt, heb ik het ook aangegeven. We zijn in werkgroepjes uiteengegaan. Ik vind Capelle aan de IJssel een gemeente met veel kwaliteiten. Mm-hmm. Ligging aan de IJssel. Het is relatief groen. Alleen benut die kwaliteiten. En dat gebeurt in mijn optiek nog te weinig. Het is een wijk, en voor de kenners, een new town die in relatief korte tijd uit de grond is gestampt. Maar op onderdelen nog weinig samenhang kent. En daarin zou wat verbeteringen minimaal kunnen worden aangebracht. En vanuit zeg maar, de insteek ook, zeg maar, die ik in Zoetermeer met mijn stedenbouwers en verkeerskundigen altijd kies. Kijk naar ontwikkelingen en kijk hoe met name de ruimtelijke ordening zeg maar, daar een goede rol in kan spelen.
Goed.
En op dat punt, denk ik, kan Capelle aan IJssel nog wel wat stappen maken.
Oh.
En wat ik ook aangaf, dat is misschien wel een aardig onderwerp. Ik kan het niet uitleggen zeg maar, naar mijn mensen van stedenbouwers hoe in hemelsnaam de Milieustraat op een van de mooiste plekjes in Capelle aan de IJssel is gekomen.
Kortom. Er ligt nog werk genoeg voor je.
Absoluut.
Goed. Ja.